Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst hier in de kerk. En als u thuis meeluistert en kijkt. Namens de kerkraad is er voor u één mededeling. Er wordt nog niet gecollecteerd in de diensten. We vragen u om uw gaven over te maken op het rekeningnummer van de kerk. Er is ook de mogelijkheid om bij de uitgangen van de kerk uw gaven te geven. Tot zover de mededeling.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Wij zingen of mediteren over Psalm 56 en daarvan de versen 3 en 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Psalm 53, de versen, pardon, Psalm 56, de versen 3 en 4. We willen nu eerst ons geloof belijden in de drie enige God en zijn verzoeningswerk. En ik heb met de kerkraad overlegd of dat vanmiddag mocht komen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 21, waarboven staat van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons. Dus artikel 21 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dan stemmen we in met psalm 34 vers 3. Zij sloegen het oog op God. Zij liepen als een stroom hem aan. En hij liet hen nimmer schaamrood staan. En wendde straks hun lot. Psalm 34 vers 3 na de geloofsbelijdenis. En dan de schriftlezing uit Lucas 23 vers 33 tot 48. Dus eerst Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 21, psalm 34 vers 3 en dan Lucas 23 de verse 33 tot en met 48.
Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is met ede naar de ordening van Melchizedek en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening. Zichzelf opofferende aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging van onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zoon Gods was en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdaden is gerekend en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven, want hij had niet geroofd had en heeft geleden. Hij rechtvaardigt voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks als geleden tot vergeving onze zonde. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van onze Heer Jezus Christus. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van noden enig ander middel te zoeken of te versieren, om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande eenmaal geschiet, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, vermits hij zijn volk zalig maken zou van hun zonden.
Thank you.
En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar en de kwaadoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond op en zag het aan, en ook de oversten met hun beschimpingen, hem zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen, zo hij de Christus is, de uitverkorene God.
En ook de krijgsknechten tot hem komende verspotten hem en brachten hem heen. En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse, en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden.
En in een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelven en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren. En er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd. En het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die er samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten.
Maar bidden we eerst om de onmisbare zegen van de Heere in deze goede vrijdagmiddagdienst. Getrouwe en barmhartige Heere, wij mogen op deze sprekende vrijdag in de stilte en eerbied van dit kerkgebouw zijn of thuis op deze eredienst hebben afgestemd. Wat een zegen, Heere, dat dat kan in dit land waarin zoveel aan de hand is. En wat een zegen dat dit mag, doordat u gekomen bent, Heere Jezus, om de schuld en de zonde van uw volk op uw hart te nemen en te dragen en weg te dragen onder de toorn Gods, met uw kostbare bloed, met dat unieke offer, 2000 jaar geleden bijna gebracht en nog even vers en levend als toen. Wat hebben we ook vanmiddag nodig, Heere, dat uw Heilige Geest dat offer brengt in ons hart, over ons leven, voor het eerst of opnieuw. Laat het mogelijk druppelen door het werk van uw Heilige Geest, als het woord open mag gaan, zodat we de gedachte van vrede van u verstaan, van eeuwigheid af, die u in de Heere Jezus zo dichtbij hebt gebracht, en dat u, o lieve borg, voor vijanden uw leven hebt gegeven. Als we daar enig besef van krijgen, Heere, wat hebben we u dan lief? Wat bewonderen we u dan en aanbidden we u? En wat hebben we u nodig als we op de weg gebracht worden voor het eerst, maar ook als we verder op die weg mogen vorderen? En wij bidden, Heere, ook op deze goede vrijdag, dat we staande in het licht van uw spreken, door het werk van de Heilige Geest mogen weten hoe we tegenover u staan en wie u voor ons wilt zijn, ook voor jongeren en voor ouderen en voor mensen die midden in de samenleving staan, in een druk bestaan misschien, ook voor kinderen. En doe het ons beseffen, Heere, dat er buiten u een eeuwig zielsverderf is. Dat hebben we verdiend, maar daar hebt u uw volk niet voor over. Dat maakt het wonder des te groter en des te dieper. Wij bidden om uw zegen over alle onderdelen van deze eredienst en over alle aanwezigen hier in het kerkgebouw en thuis. Wilt u de moderne media in uw macht nemen, in uw mogelijkheid nemen, Heren, om dat tere werk van de Heilige Geest ook bij ons thuis te brengen en in ons hart te leggen voor het eerst en opnieuw. Wij bidden om de opening van uw woord en we bidden om de opening van ons hart. En dat we u mogen zien, Heren, dat we u mogen kennen en u leren belijden. Wij bidden voor zieken en bedroefden en beproefden. We hoorden ook dat er zorg in de gemeente is over een ernstig ongeluk van twee jonge kinderen. U hebt het leven nog gespaard, Heren, wil het ook verder sparen en herstellen kon het zijn. U zijn alle dingen bekend, wil de kinderen gedenken en het gezin en de ouders en de familie en de gemeente. En dat, dat we nog verblijd mogen worden door uw machtige wonderen, Heren. U bent toch een God van almacht en vermogen. Wees met de dominee als hij naar de lust van zijn hart ook hier vanmiddag het evangelie mag verkondigen. Wees met de organist en de koster en de jongste en de oudste in de kerk, Heren. En leid ons door uw goede raad tot eer van uw naam en tot verwondering van onze ziel. We bidden ook voor de wereld om ons heen. Het was druk onderweg, maar mensen gingen maar niet op weg naar de kerk. Dat is een minderheid. Wat is dat toch erg, Heren, in ons land en volk. Juist ook in deze coronatijden, waarin de maakbaarheid van het leven van vraagtekens wordt voorzien. Wat zou het toch een zegen zijn, o God, dat ge land en volk en vorstenhuis op de knieën zou brengen om te belijden dat God de schepper en onderhouder van het leven is en dat God de God van genade is voor mensen die het verzondigd hebben zoals wij. Heren, trek uw handen niet af van land en gemeenschap van ons volk, want dan wordt het nog erger dan het al is. Maar leer ons in de weg van geloof en bekering u te erkennen, u te kennen en u te willen dienen op de plek waar u ons stelt. Houd uw zegenende handen over deze eredienst uitgestrekt, Heren, en laten wij eronder mogen zitten, zodat de kruisverdiensten van de Heer Jezus door het werk van de Heilige Geest aan ons hart en leven worden toegepast voor het eerst en opnieuw. Vermaan als we vermaning nodig hebben. Vertroost als we troost nodig hebben. Versterk als we zwak zijn in onszelf. En vooral verheerlijk uzelf, o Vader, in uw verkiezende liefde, o Zoon, in uw volbrachte werk. En o Heilige Geest, in de langmoedigheid van het tere toepassende werk voor ieder van uw kinderen. Hoor ons in bidden en smeken. Aanvaard onze dank. Alleen om Jezus wil uit genade. Amen. In deze Goede Vrijdagmiddagdienst willen we nu mediteren over Psalm 22, de versen 8 en 10. Maar gij, o Heere, tot wie mijn ziel zich keert, sta niet van ver, mijn God die het al regeert. Ai, haast u toch ter hulpe, want ik word verteerd door mijn ellende. Red toch mijn ziel van het zwaard van die boze bende, die schrikkelijk woeden. Ai, red haar uit hun handen. En wat er verder volgt. Psalm 22, vers 8 en 10. Na het amen van de preek mediteren we over Psalm 73, de versen 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten dan u alleen, o Heere. Ik hoop dat u dat met uw hart mag belijden. Psalm 73, de versen 12 en 13. De tekst voor deze middagdienst is genomen uit het u gelezen schriftgedeelte, Lucas 23, en daarvan de versen 42 en 43, die we nog eens een keer willen lezen. Lucas 23, de versen 2 en 43. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen. De Heere Jezus heeft aan het begin van zijn optreden de bergrede uitgesproken. En eigenlijk is dat de grondwet van het Koninkrijk der Hemelen. Hij tekent ook het volk in de bergrede die bij dat Koninkrijk der Hemelen hoort. En dan begint het met de openingszin die u misschien allemaal wel kent. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der Hemelen. En die armen, jongens en meisjes, dat moet je niet direct aan echt arme mensen denken of aan verstandelijk beperkte mensen. Maar daar staat eigenlijk een bedelaar van binnenuit. Dus dat je niet echt kunt leven als je je hand niet ophoudt. Dat is de gestalte van het kind van God. Je kunt niet echt leven als je je hand niet ophoudt bij de Heere. Dat heeft de Heere Jezus gezegd bij het begin van zijn optreden. En nu in de tekst is de Heere Jezus bijna aan het einde van zijn optreden en gaat hij weer een berg op, een heuvel, de heuvel Golgotha. En daar is er nou één die je niet zou rekenen bij dat Koninkrijk der Hemelen en die er toch bij hoort, een moordenaar, een crimineel. Want hij leert, als hij naast de Heere Jezus komt te hangen, als een bedelaar zijn geloofshand op te houden bij de heiland. En als je dat doet, kinderen, als je echt aan de Heere vraagt: Heere, wilt u me bekeren, wilt u maar mijn hart innemen? Als je dat echt aan de Heere vraagt, dan doet hij het ook. En daarom het thema voor de prediking in deze middag: de zaligspreking vanaf het kruis. Ten eerste, voor een rampzalige. Ten tweede, door de zaligmaker. Ten derde, tot zaligheid. Ik herhaal: de zaligspreking vanaf het kruis, voor een rampzalige, door de zaligmaker en tot zaligheid. Nou, jongens en meisjes, die tweede heuvel Golgotha, hè, dat was een executieplaats. Daar werden de mensen ter dood gebracht die een ander hadden vermoord. En nu brengen ze Jezus naar Golgotha. En ze willen hem eigenlijk zo plagen dat ze hem nog in het midden hangen ook van die twee kruiselingen. Zo dat ze denken: Jezus zal wel de ergste zijn. Golgotha. Uur en macht van de duisternis. De mensen spotten. De hel lastert. De hemel trekt zich terug. Er is geen engel die nog zingt. Er is niemand die tot de Heere spreekt. Ja, toch nog één. Een moordenaar. Daar hing de Heere Jezus midden tussen. En die ene moordenaar die zegt tegen de Heere Jezus: Heere, denkt u aan mij? Rampzalige, aan de rand van de hel, nog even en hij zal eeuwig omkomen. Want hij had een ander vermoord, misschien wel meer dan één. Hij hing daar dus vanwege zijn eigen zonden. Maar nu komt hij onder leiding van de Here te hangen naast de heiland die daar niet voor zijn eigen zonde hangt, want Pilatus had gezegd dat hij onschuldig was, maar die daar hangt en wil hangen voor de zonde van zijn volk. En de gerechtigheid te verwerven van boven en het koninkrijk te openen voor de grootste van de zondaren. Niemand praat er meer tegen de Here Jezus. Ze blijven allemaal op afstand, ze gaan allemaal voorbij. En toch die moordenaar, die gaat naar hem toe, die rampzalige. Hij spreekt, hij bidt, hij beleidt tot de zaligmaker. De Heilige Geest, die wordt in de tekst niet genoemd. Maar de Heilige Geest is wel aan het werk. Want als de Heilige Geest je hart aanraakt, hè, dan wordt je zonde je persoonlijke zonde. Dan wordt je zonde schuld voor God. En dan eerst spotte hij ook met die collega, hè, die aan de andere kant van de Heer Jezus hing. Maar zodra de Heilige Geest zijn hart te sterk wordt en hij zondaar voor God wordt, dan zwijgt hij stil. En waarschijnlijk heeft hij de Heer Jezus horen bidden. Dat eerste kruiswoord, jongens en meisjes: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze weten eigenlijk niet waar ze ten diepste mee bezig zijn, nu ze zich vergrijpen aan de Zoon van God, aan God zelf. En dat de Heer Jezus zweeg op alle lastering en alle spot. Dat hij geduldig het lijden onderging als een lam. Dat heeft die man gehoord. En dat is een pijl van Gods liefdesboog afgeschoten die zijn zondaarshart heeft geraakt. En toen is hij tot bekering gekomen. Mooi, hè? Op het laatste moment. Ja, en het wonder is ook zo groot. Als de Heer Jezus eigenlijk wordt weggekeken door iedereen, maar hij komt als zaligmaker daar aan dat middelste kruis te hangen, dan blijft hij zaligmaker. En dan bidt hij voor zijn vijanden. En dan doet God nog het wonder dat er een zaligspreking vanaf het kruis klinkt als deze man daarom vraagt. En dat gebeurt. Zie maar wat de Heilige Geest in zijn hart uitwerkt. Die man neemt afstand van zijn eigen zonde. Die keert tot zichzelf in. En die wendt zich tot de Here. Mensen, als je echt een pijl van de liefde van God in je hart krijgt, als de Heer je te sterk wordt, dan komt er altijd een breuk. Dan komt er altijd een breuk met de zonde. Als je onbekeerd bent, dan geef je jezelf gelijk. Maar als je bekeerd wordt, dan geef je God gelijk. En dat doet deze moordenaar aan de ene kant van de heiland. En dan gaat het hem niet om het lijden, dan gaat het hem niet om de straf of om daarvan af te komen, maar dan gaat het hem om Gods recht. Ja. Bijzonder is dat. Hè? En nou ja, als hij dat dan erkent, dat hij eigenlijk moet sterven, dan zou hij de straf dus verdiend hebben en ook moeten ondergaan. Dat is nou echt een kenmerk van bekering. Als je eerlijk wordt voor God, dan doe je geen poging meer tot zelfverlossing. Nee, dan moet je omkomen, omdat het naar Gods recht is dat je de Here op zijn hart hebt getrapt en daarom ook niet van de naaste af kon blijven. Maar dan keert hij zich toch tot die biddende hoge priester in het midden. En dan zegt hij heel eenvoudig: Heere, misschien heeft hij zelfs ook Jezus gezegd. Als je het in het Grieks leest, dan zijn er twee mogelijkheden. Heere, denkt u aan mij als u in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Prachtig dat hij dan Heere zegt, hè. Want jongens en meisjes, daar staat in het Grieks Kyrios, koning die overal over gaat. Nou, hij ziet de Heer Jezus te hangen, naakt aan het kruis, bebloed, geslagen, gespijkerd, door de kroon op zijn hoofd. Maar als de Heilige Geest in je hart komt, dan zie je boven die doornenkroon opeens die koningskroon. En dan leer je verstaan dat de Heere Jezus nou die door de kroon op wilde hebben en zijn hart over had voor zondaren om de deur naar het koninkrijk der hemelen te openen. En hij durft zelf niet te vragen of hij erbij mag horen, maar hij gelooft wel dat de Heere Jezus daar naartoe gaat. En hij erkent dan als een rampzalige Heere, u gaat naar de heerlijkheid, ik moet verloren gaan. Maar als u dan in de heerlijkheid bent, wilt u dan nog een keer aan mij denken. Hij vraagt om één gedachte van de Heere Jezus. Bijzonder, hè? Nee, hij is ook vastgebonden aan het hout, hè? Hij kan niet in Jezus' armen vallen, maar hij heeft wel een toevluchtnemend geloof. Prachtig is dat, hè? Hij neemt vanuit zijn eigen doodstaat de toevlucht tot Jezus. En dan zegt hij, Heere, dan zegt hij misschien wel Jezus. Dat is, hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Ik durf mezelf er niet bij te rekenen, maar ik kan u toch niet missen. Mag u het verstaan? Dit is natuurlijk een historisch unieke situatie, hè? Maar mag u het verstaan? Dat je onder de prediking, door persoonlijke bijbelstudie, aangeraakt bent door de Heilige Geest in je hart. En dat je dan die schuld overneemt en dat je dan niet een ander de schuld meer geeft, maar jezelf. En dat zonde dan zonde wordt. En dat je dan leert afzien van jezelf. En dat je leert opzien tot de Heere Jezus. Als een rampzalige in jezelf. Het is Goede Vrijdag vandaag. Het kruis staat centraal. En zeker de Heere Jezus die hangt er niet meer aan. Het is volbracht. Maar wij geloven in niets anders dan in zijn volbrachte werk. En de prediking die houdt niets anders in dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dat betekent dat we ook vandaag voor het eerst en opnieuw tot die Christus mogen vluchten. En zeggen, Heere, wilt u aan me denken? Heere, wilt u me behandelen naar uw programma? Heere, wilt u zich over mij ontfermen? Jongens en meisjes, dat mag je vragen ook als je kind bent op de basisschool. Dat mag je vragen als puber. Dat mag je vragen als jong volwassene. En als je dat vraagt, dan leer je dat je zelf een rampzalige bent. Dat betekent nog even en de duivel is helemaal de baas. Maar wacht even, het is nog genadetijd. Heere, denk aan mij. Als u in het koninkrijk gekomen bent waar u thuis hoort. Dat is het eerste. Een zaligspreking vanaf het kruis voor een rampzalige. Door de zaligmaker. Dat is twee. Ja, hij erkent de Christus als de zaligmaker. En weet u, dat is zo bemoedigend in deze aangrijpende tekst. Dan blijft zo'n gebed niet onbeantwoord. Want we hebben ook in het Leidensevangelie een zwijgende Heere Jezus ontmoet. Op het roepen van de soldaten, op het roepen van de voorbijgaande lasteraars, kerkmensen uit die tijd, schriftgeleerden en fariseeën, zwijgt de Heere Jezus. Ook de beide moordenaars, links en rechts van Jezus, u kunt het lezen in Matthäus en Marcus, die hebben allebei gelasterd. Als je dan echt Gods zoon bent, kom van dat kruis af, red jezelf en red daarna ons. Maar dat kun je niet, is het onuitgesproken antwoord. Jezus zwijgt. En de Heere Jezus zweeg ook voor Herodes en Caiaphas en Pilatus. Want ze benaderden hem op het niveau van de leugen. En daar antwoordt de waarheid niet op. Maar als je de Heere nou aanspreekt in zijn ambt, hè? Hoge priester, zaligmaker, redder van de grootste van de zondaren. Als je de Heere mag aanspreken in zijn ambt, Jezus Heere, dan komt er antwoord. Bijzonder, hè? Dan hangt de Heere Jezus daar, vol van smart, diep in het lijden. De aarde stoot hem weg en de hemel wil hem zometeen niet ontvangen. De hel krijgt vrij spel. En dan is de heiland toch zaligmaker. Mag u hem zo bewonderen, geliefden. Mag u hem zo aanbidden. Mag je zo naar hem opkijken? Nee, we hoeven daarvoor niet naar Golgotha, naar de kruisheuvel, want die is leeg. Hij is opgestaan. Wat meer is, hij is opgewekt, die aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt en pleit. Maar onder het woord mag het licht van de Heilige Geest opgaan op deze zaligmaker. En dan gaat hij antwoorden. De moordenaar die zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Voorwaar, daar staat in het Grieks amen. Betrouwbaar betekent dat. Je kunt erop aan. Je moet er in het geloof ook steeds op steunen. Want de duivel is in principe wel verslagen, maar die ligt niet stil. Dus die komt altijd weer achter je aan. En we geven als kinderen van God vaak de duivel argumenten in handen om ons te bestrijden. En dan moet je gedurig in dat toevluchtnemende geloof, maar naar dat woordje voorwaar, naar dat woordje amen. Het is echt waar, want het is gesproken door de Heere terug. En toch, betrouwbaar, voorwaar, ja. Dat zegt de Heere ook voor het oor van zijn Vader in de hemel. He, want hier is een zondaar die vraagt toegang tot het koninkrijk der hemelen. En daarvoor hangt de Heere Jezus nou aan dat middelste kruis. En wil hij straks zijn bloed en leven geven. Voorwaar? En dan staat er in dat antwoord dat de Heiland geeft aan deze moordenaar zoiets moois. He. Heden. Vandaag. Dan moet je oppassen als je een commentaar leest. Ik heb een Duits commentaar erop nagelezen. Die geeft verschillende mogelijkheden. Zoals mensen het wel eens hebben geïnterpreteerd. Ik noem er twee. Heden, zul jij met mij in het paradijs zijn? Nou, u hoort al wel aan de toon. Nooit. Of, ik zeg u heden, dat je een keer met mij in het paradijs zult zijn. Dat is al wat vriendelijker, maar zo is het hier niet bedoeld. Nee, ik zeg u, heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Prachtig, hè? Bijzonder, hè? Vandaag nog. En dan moet je weten, jongens en meisjes, de hel komt nog voor Jezus, hè? Daar kunnen we maar wat van stamelen, wat dat geweest is, dat hij in de hel... De zaligmaker stervend, bloedend. Hij moet de helle diepte nog doorzwoegen. En hij moet de geest nog geven. Hij gaat sterven nog. Dat is voor de Heer Jezus toch ook een vernedering geweest. Maar hier gloort al Pasen. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Nou moet je goed op het verband van de woorden letten. Want dat kan natuurlijk nooit voor een crimineel, hè? Want dat is die moordenaar, een crimineel. Nou, wij hebben mensen misschien niet naar het leven gestaan, maar ja, mensen, wij zijn in paradijs ook tegen God zo opgestaan dat we ook onder het oordeel liggen, criminelen. En daarop staat hier zoveelzeggend, heden zult u... staat er in het Grieks nadrukkelijk, je moet het dus persoonlijk ook leren kennen, hè? U met mij, om stil van te worden. Hè? Dat de Heiland nou, te midden van de miljoenen kinderen Gods, van Adam af tot aan de jongste dag, dat hij je nou zo apart neemt. Hè? En dat hij dan op het bijzondere moment zegt, gij... met mij. Je kunt alleen maar in dat koninkrijk komen. Op kosten van de Heer Jezus. En dan gaat de Heer Jezus dus naast die moordenaar staan. Iedereen keert zich van die crimineel af. Al die kerkmensen die Jezus aan het kruis staan, die denken dat ze veel beter zijn dan die moordenaar. Gelukkig, die zien we nooit meer terug. Maar de Heer Jezus die gaat naast hem staan. Hij vangt de ellendige op. Hij ontfermt zich over de geringen. Hij heeft voor de criminelen, voor de overtreders, gebeden. Zo is die zaligmaker voor zondaren. En dat in zijn eigen bloed, in zijn eigen leven, dat hij gaat geven, maar niet voor vrienden, maar voor vijanden. Heel persoonlijk, heel persoonlijk. En dan gaat zometeen de deur van de hemel voor de heiland dicht. En de deur van de hel gaat open voor de zaligmaker. Met de bedoeling dat hij hier kan zeggen tegen deze crimineel, deze man aan het kruis. Heden, gij met mij in het paradijs. En dat paradijs, ja, dat gaat nog dieper dan het koninkrijk der hemelen. Want dat is de toestand van een geredde ziel tussen zijn sterven en de wederkomst van de Heere Jezus. Op kosten van niemand anders dan de Heere der Heren, dan de heiland en zaligmaker van zondaren. Met Christus zijn. Heden met mij in het paradijs. Het verloren paradijs heb je door eigen schuld verloren. Het is toegegrendeld. Want als je toch terug zou gaan daar naartoe, dan zou dat de hel op aarde worden. Maar nu is er een deur naar het paradijs. In het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Een herwonnen paradijs. En hij is aan het einde van zijn leven. Maar dat paradijs, dat wordt in Openbaring heerlijk geopenbaard. Hè? En via Golgotha is er een toegang om Christus wil voor de grootste van de zondaren. Ja, wat zal het voor de Heere, mag ik het proberen eenvoudig zo te zeggen, ook een bemoediging zijn geweest dat er nou één is die aan het einde van zijn lijdenstijd gehecht mag worden aan de kroon, zijn middelaarskroon, op kosten van zijn volbrachte werk, bijna volbrachte werk hier. Bijzonder, hè? Wat een heilandgemeente, wat een royale zaligmaker, wat een koninklijke zaligmaker, wat een meester voor zondaren. En tegelijk, die bedelaar, hè, die arme van geest, wat ik in de inleiding zei, de toegang tot het koninkrijk der hemelen, daar moet je een arme voor geest van zijn, een bedelaar om de genade, die denken niet groot van zichzelf. Hij wil maar een gedachte van de Heere Jezus als hij in zijn koninkrijk gekomen zal zijn. Maar hij krijgt alles. Hij mag thuiskomen op kosten en met de Heere in het koninkrijk, in het paradijs bij de Heere. Wat een bijzondere zegen. Wat een ambtelijke zaligmaker. Zelfs onder de moeilijkste omstandigheden bereid om plaats te maken, ook voor de grootste van de zondaren. We mogen zeggen dat hier de eerste vrucht van het kruis is, dat de Heere Jezus al ziet. Eén komt er al, hemelse bemoediging door zijn Vader. Eén komt er al aan en velen zullen er volgen. En het zal een schare worden die je niet kunt tellen en die het volmaakte lied zullen zingen van het lam staande als geslacht. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed en daarom bent u het waard, eeuwig geliefd, geloofd en aanbeden te worden tot in eeuwigheid en volmaakt. Kruis in het midden, met daaraan de borg door God geschonken, de zaligmaker van zijn volk. En hij heeft niet genoeg aan zichzelf, maar hij heeft nog oog en hart voor alle die tot hem gaan. O gemeente, ik zeg het opnieuw, dit is natuurlijk een historische, unieke situatie. Maar het zegt wel dat ook voor de grootste van de zondaren in de genadetijd een toegang is bereid in het verse en volbrachte werk van niemand anders dan deze lieve zaligmaker. Een zaligspreking vanaf het kruis voor een rampzalige door de zaligmaker zelf. En in de derde plaats tot zaligheid Ja, die zaligheid, die wordt hem beloofd, die is door de Heer Jezus verworven en die wordt die dag nog van onze tekst aan zijn hart toegepast. Want jongens en meisjes, wie is er eerder gestorven, die moordenaar of de Heer Jezus? Ja, de Heer Jezus is eerder gestorven dan die beide moordenaars, hè? Want toen die soldaten gingen kijken of ze al gestorven waren en dan met een zwaard de Heer Jezus in zijn zij staken, toen was hij al gestorven. Die beide moordenaars waren nog niet gestorven. En die kregen toen een mokerslag met een zware hamer. Daar moet je dus niet gering over denken. De Heer Jezus heeft nog maar kort gezegd, kort daarvoor gezegd, heden zult u met mij in het paradijs zijn. En dan staat er in vers 46, en Jezus roepende met grote stem zeide, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Dan hangt er dus een dode Jezus met eerbied gesproken. Ja, dat moest die man ook zien, die moordenaar. Want dat gestorven lichaam, dat betekende nu dat het offer echt gebracht was. En dat het bloed gevloeid had, dat de zonde wegneemt. Zie het Lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt. En hij heeft ook gehoord dat de Heere Jezus toen zei dat laatste kruiswoord, een stukje uit Psalm 31, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Niet meer mijn God, maar Vader. Het was dus weer goed tussen de Heere Jezus en zijn Vader. Tussen de Vader en de Heere Jezus. Maar nou moet die moordenaar, die tot bekering gekomen is, aan de ene kant van de Heere Jezus wel blijven geloven. En daarom is dat ook zo belangrijk dat de heiland tegen hem gezegd heeft, voorwaar, amen, ik zeg u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dan moet je dus steeds maar weer terug naar het woord van de heiland. Ik kan een heel bijzondere ervaring hebben in het geloofsleven, dat doet de Heer tegenwoordig ook nog met elk van zijn kinderen afzonderlijk. Maar je moet altijd weer terug naar het woord van de Heer. Want de zaligheid die ontvang je niet uit wonderbaarlijke openbaringen, maar die ontvang je uit genade. Opdat het evangelie ook evangelie van vrije genade zou zijn voor de grootste van de zondaren. O mensen, u denkt misschien aan zonden uit het verleden waar je mee kunt zitten, die onoverkomelijk zijn om daaruit te komen. Maar dat offer van de heiland is zo groot en zo vol en zo vast, dat het zelfs voor een crimineel als die naast hem hing kon. En het dus ook voor u kan vanwege zijn vrije genade. Geen aanknopingspunt in uzelf ooit, maar volledige verzoening in het kostbare bloed van de Heere Jezus alleen. Het is al uit hem, het is niets uit ons. En daar is die man rustig onder geworden. Hij mag rustig vertrouwen op het woord van de Heere. Die uren die hij nog te leven heeft. Bijzonder is dat, hè? Dat is de oefening van het geloof. Om het woord van de heiland je voor te stellen. Daarom is het leren van teksten zo belangrijk, jongens en meisjes. En het leren van een psalmversje. Je snapt dat niet altijd als je het moet leren op dat moment misschien. Maar er kunnen situaties zijn dat opeens dat geleerde tekstversje of psalmversje in je hart zingt. En door de Heilige Geest je troost geeft die je nodig hebt. En wat zal die man, door wiens zonde het oude paradijs gesloten was, het nodig hebben gehad om zich te verlevendigen in deze levende Here die gestorven is, maar hij leeft, om in te gaan in het paradijs dat beloofd is. De hemel wordt hem ontsloten op kosten van de eigen Zoon van God. Ja, wat heb je nou nodig, gemeente? Moordenaarsgenade of moordenaarsgeloof? Nou, dat is geen tegenstelling, hè? Dat is geen tegenstelling. Je hebt vrije genade nodig. Dat je leert, ik ben een rampzalige. In mij geen aanknopingspunt ooit. Maar dat hoeft ook niet. Want zalig maken en redden van het verderf, dat is 100% Gods genade om Jezus wil. En de Heilige Geest is een en al bereidwilligheid om dat uit te delen. Iemand zegt, zou het voor mij nog goed kunnen komen? Aangevochten, bestreden, broeder en zuster. Het kan ook voor u. Want je kunt nooit te klein denken van het verlossingswerk van de Heiland. Dat is altijd groter dan je je voor kunt stellen. De duivel die kan je wel eens wijsmaken. Nou, die zonden van jou die zijn zo groot en je houdt er ook nog aan vast na ontvangen genade. Denk je nou werkelijk dat het ooit met jou nog goed komt? En dan dat voorwaar. En toch, het nochtans van het geloof. Altijd maar weer wegvluchten. Nooit met de Satan in gesprek. En heen vluchten tot God in Christus. Daarom mag het kruis in ons tekstgedeelte en in heel de schrift zo centraal staan. Het is volbracht, heeft de Heer Jezus geroepen voor alle die naar hem vluchten en achter hem leren schuilen. Ja, iemand zegt, een puber die zegt wel eens, dat is nogal makkelijk zeg, ik wil ook wel eens die moordenaar bekeerd worden. Dan kan ik heel mijn leven gewoon mijn gang gaan en op laatst kom ik toch nog goed terecht. Ho, 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 ho. Dat is natuurlijk een redenering van beneden af, hè. Dat is nooit goed. Het kan ze inderdaad nog op je sterfbed, maar je weet nooit wanneer dat is, hè. Dus je moet niet laten komen tot op het laatste moment laten aankomen. Zoek de Heere en leeft nu en hier, heden, zegt de Heere. En dan zie je zo heel mooi in dat leven van deze bekeerde moordenaar, dat hij ook nog goede werken gedaan heeft. Want goede werken, dat is de openbaarheid van het geloof, dat je anders gaat leven en anders gaat wandelen. Ja, want hoor maar, deze man, ik zei straks al, hij spotte eerst ook mee, maar toen hij tot bekering kwam, staat er in vers 40, maar de andere antwoordde zijn collega en bestrafte hem en zei, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch, hij rekent zichzelf erbij, rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen we hebben gedaan. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Bijzonder, hè? De discipelen zijn allemaal weggevlucht van het kruis. Johannes staat er nog met moeder Maria. Maar de discipelen die hadden ook moeten en kunnen getuigen, toch? Maar nu is deze evangelist aan het kruis. Bijzonder, hè? Hij gaat de apostelen nog voor in het spreken, in het goed spreken van de Here. En je ziet dat de Heer Jezus niet zonder onderdanen is. Heel veel mensen gaan aan hem voorbij. En misschien denken wij wel eens van mensen, nou die komen er allemaal wel. Maar dat ze toch God niet kennen. We kunnen kerkelijk onbekeerd zijn mensen. Daar moeten we goed op letten. Dat onderzoek u zelf of u in het geloof staat. Want mensen van wie wij het niet verwachten en misschien zelfs ook niet gunnen, dat mag natuurlijk nooit, kunnen ons voorgaan in het Koninkrijk der hemelen. De Heer Jezus kan nooit zonder onderdanen zijn. Velen gaan aan hem voorbij. Hier is de eerste bij het kruis. Zie wat genade doet. Die maakt klein in onszelf voor God. Maar die maakt de Heere groot. En als die genade ons hart aanraakt, gemeente, door het tere werk van de Heilige Geest, dan houdt niets het eronder uit. Het hardste hart breekt. De grootste zonde kan vergeven worden. De felste ongerechtigheid wordt verzoend in het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. Als het geloof van de discipelen op dit moment nog aan scherven ligt, dan is deze moordenaar een evangelist aan het kruis. Mag u het verstaan? Hoor je erbij? Mag je eruit leven? Belangrijk, hè? De Heer is het zo waard. En het is voor u zo zalig. En voor jou ook. In onze zonde is kracht tot verdoemenis. Maar daar is de Heer niet op uit. Maar de Heer is uit op dat die oude plunje van Adam, dat zwarte pak van de zonde uitgaat. En dat de gewaden wit gewassen worden in het bloed van het lam. Moordenaar op de grens tussen God en tussen de hel. Ja, wij zijn geen moordenaar in deze zin, in deze letterlijke zin van het woord. Maar we staan wel op de grens, hè, tussen God en de Satan. Kies dan heden wie gedienen zult. Leven en dood heb ik u voorgesteld, maar kies toch het leven en kies overdwaasde toch niet de dood boven het leven. Het kan altijd nog, ja, maar dat is niet de Bijbelse lijn. De Heere spreekt in de tegenwoordige tijd, nu, heden, ik met u. En als je echt dat mag verstaan, hè, God om Christus wil met mij. Mensen, dat is zo'n zalig leven. Dat is zo'n rijk leven. Dat is zo'n mooi leven. Dan weet de Heere helemaal van je af. Dan ontfermt de Heere zich precies in de concrete situatie van je leven. Volgens het plan dat Hij met je leven heeft. En dat kan soms wel eens anders gaan dan je zelf bedacht had. Maar dat vind je niet erg. Dat leer je billiken. Want de vrede door het bloed van het kruis, die gaat ver uit boven je eigen bedenkingen. Een rijke Christus en een arme zondaar. En als die bij elkaar komen, dan is het wonder, hè? Dan gaat de rijkdom van de volheid van zijn volbrachte werk de armoede van ons bedekken. Je houdt nog wel die bedelaarshand, hè? Geef mij Jezus, want ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar als je die bedelaarshand op mag houden, geliefden in de Heere, en ook als u er nog niet bij hoort, als je die bedelaarshand mag ophouden, dan bedient Hij die Christus, die levende Christus, uit de volheid van zijn kruisverdiensten, je leegheid, zodat je vol wordt in Hem. Golgotha, in het donker, Jezus gestorven, jongens en meisjes. De moordenaar, dat kind van God, blijft geloven. Ja, voorwaar, en toch, amen, soldaat komt eraan, met een grote hamer. En die geeft hem een genadeslag tegen zijn benen, zodat hij toch nog sterft. En als dat gebeurt, dan gaat de moordenaar binnen in het paradijs met de Heere. Wonderlijk, hè? Want zijn paspoort was getekend als een arme van geest, met het voldaan geschreven, mag ik het zo zeggen, in het rood van Christus bloed. Daar komt de beul met de mokerhamer aan en die slaat zijn benen kapot. Een zondaar minder op aarde als hij sterft. En een juicher, een aanbidder, meer in de hemel. Voorwaar, ik zeg u, heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Amen, zegt mijn ziel daarop. Amen. Zullen wij danken en bidden. Lieve heren, wij mogen u hartelijk danken dat wij op deze goede vrijdag in gedachten mogen staan aan de kruisheuvel Golgotha. En dan opzien dat het kruis leeg is, dat u geleden, gebeden, gestreden en volbracht hebt en bent opgestaan en opgevaren naar de hemel en de plek hebt mogen innemen op Gods uitnodiging in de ere, op de ereplaats in de troon. En wat een wonder, Heere, dat u daar uw werk voortzet als eeuwige hoge priester, biddend pleit en pleitend bid. Wat een zegen, Heere, dat we mogen geloven als we erbij horen dat u altijd over uw volk gaat en dat u voorgaat en dat ze mogen volgen. De overste leidsman en voleinder van het geloof. Hij maakt het ook af. Hij maakt het heerlijk af. Tot eer van God. Tot verwondering van de zaligmaker. En tot blijdschap van allen die eruit mogen leven. De kleinen en de groten in de genade. Heren, we bidden of we er amen op mogen zeggen. Met dat voorwaar woord van de Heer Jezus. Dan leveren we ons uit aan u, voor het eerst en steeds opnieuw, steeds weer en steeds meer. Dan gaan we achteruit in onszelf, maar worden we gesterkt in het geloof. Dan worden we begraven met Christus in zijn dood. En mogen we opstaan met hem in een nieuw leven, waar ook de goede werken bij horen, die vrucht zijn van het geloven. Heere, bekeer ons als wij nog buiten en tegen u inleven. En versterk wat u gewerkt hebt voor alle die u mogen vrezen. Ook de jongeren en de kinderen. We kunnen ook als we jong zijn al echt van u houden. Heere, zegen uw volk en kinderen. Ook als we bestreden worden. De duivel ligt niet stil. Maar hij zal het niet winnen. Dat we dat ook al die aantijgingen van hem mogen overgeven in uw goede hand. Wij dragen de gemeente aan u op, Heren, op deze goede vrijdag, ook als er vanavond nog weer een dienst mag zijn, hier in de kerk met mensen en thuis met mensen. Zegen de dominee die dan mag voorgaan en zegen de gezinnen en de alleengaande en dat het evangelie weer rijk uitgestald mag worden, Heren, en toegepast in de harten en levens van uw kinderen. En dat we ook staande in de samenleving van deze tijd, van deze moeilijke tijd, toch een lichtend licht zouden mogen zijn. Een zoutend zout. En dat we in de contacten die we mogen hebben, ook af en toe een goed woord van u mochten spreken, Heren. O Heren, het wordt niet gemakkelijker en het is niet gemakkelijk. Maar het is ook niet onmogelijk. En als hart en leven vol zijn van de goedheid van Vader, Zoon en Heilige Geest, dan kunnen we toch ook niet zwijgen over de eeuwige erfenis. En dan heeft u overal in ons leven mee te maken, met de grote en de kleine dingen. Heren, leid zo uw volk en kinderen en bouw uw kerk. Wij danken u voor de ontmoeting en het contact. We danken u voor het orgelspel en voor de zang met onze mond of met ons hart. En ook voor de mogelijkheden om thuis mee te leven, mee te verwonderen, mee te danken en mee te zingen. Gedenk ons zo met haar voor elkaar. Breng ons veilig thuis. En dat we ook een stille zaterdag mochten beleven om zo heen te kunnen leven naar het feest van Pasen. De Heere leeft en door genade mag ik zeggen en ik met hem. Vergeef onze tekorten, Heren, die zijn er altijd. Maar zegen het gebrekkige werk van mensen in uw dienst tot bekering van zondaren, tot verdieping van uw volk en kinderen en tot samenbinding in de eenheid van het geloof. Hoor ons in danken en bidden, niet om onszelfs wil, maar alleen om Jezus wil. Amen. Dan is de laatste psalm, die mooie psalm 40. waar eigenlijk de Heer Jezus zelf aan het woord is. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heere. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenst ingewand. Psalm 40, vers 4, ten slotte. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Thank you.